In hoofdstuk 8 hebben we gezien hoe Paulus begon te spreken over het eten van het offervlees. Bepaalde Corinthiërs vonden dat zij de vrijheid hadden om naar een afgodentempel te gaan, om daar offervlees te eten, tijdens een afgodenritueel. Paulus legt dan uit dat ze een heel belangrijk principe daarin hebben overtreden, namelijk ze hebben totaal geen rekening gehouden met een zwakke broeder, die door dat slechte voorbeeld gedreven wordt om daaraan mee te gaan doen en daardoor ook te gaan zondigen en uiteindelijk ook verloren te gaan. En ik heb toen ook de nadruk gelegd dat Paulus in hoofdstuk 10, en daar gaan we vandaag naartoe gaan, zal zeggen dat het was sowieso verkeerd wat ze deden. Maar dat was het eerste principe waar zij fout in zijn geweest. Ze hebben daar geen rekening mee gehouden. Maar vandaag gaan we zien dat zelfs het gaan naar die afgodentempel, het daar deelnemen aan de afgodenritueel, dat op zich is ook fout, dat zonde is. Nu, in hoofdstuk 9 is Paulus gaan spreken over de rechten die hij heeft, de vrijheden die hij heeft als een apostel, en hoe hij daar afstand van gedaan heeft om anderen niet tot aanstoot te zijn. Dat hij eigenlijk zijn vrijheid prijs gaf, dat hebben we vorige week gezien, om eigenlijk het belang van anderen te dienen. Om anderen tegemoet te komen dat ze zich nergens aan zouden gaan storen in wat Paulus deed. Hij maakte dus geen gebruik van zijn rechten. Dat is ook iets waar we een voorbeeld aan behoren te nemen. We hebben ook gezien dat hij eigenlijk alles werd voor iedereen. Voor de sterke sterk, voor de zwakke zwak. Zij die onder de wet leefden, leefde hij als onder de wet. Maar natuurlijk niet onder de wet van Mozes, want hij was onder de wet van Christus. Zij die zonder wet leefden, daar was hij ook bij als zonder wet, maar natuurlijk niet zonder de wet van Christus. Want daar moest hij zich altijd aan houden, wij allemaal trouwens. Maar hij paste zich aan, hij deed alles omwille van het evangelie. Om mensen te kunnen bereiken, om mensen te kunnen het evangelie bij te brengen. En dan heeft hij ook geconcludeerd in hoofdstuk 9 dat hij de Corinthiërs wil oproepen. Hij riep hen op om mee te doen aan die wedstrijd. Het geloofsleven wordt als een wedstrijd voorgesteld. Maar je moet u beheersen. Beheersen in alles. En iemand die dat in een wedstrijd doet voor een prijs, ja, die doet dat voor die erekrans, voor het aanzien, de glorie, de status die je daardoor krijgt. Maar de christen doet het om die onvergankelijke erekrans, om het eeuwig leven te beërven. En vandaag gaan we dan hoofdstuk 10 beginnen. En het is best wel een pittig hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waar Paulus ook duidelijke taal gaat spreken. En ik denk dat we er echt goed aan doen om ook goed onze oren te spitsen, om daarover na te denken wat Paulus allemaal zegt. De eerste 4 versen. Want ik stel er prijs op, broeders, dat jij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, alle hetzelfde geestelijke voedsel aten en alle dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. Er is één woord dat centraal staat in die eerste 4 versen, en dat is alle. Daar wordt de nadruk op gelegd. En Paulus wil dat zij daaraan zouden denken. Dat zij zouden denken aan het volk van Israël. Want wat wordt over hen gezegd? Wel, toen zij uit Egypte waren geleid, was het God die door de dag een wolk voor hen deed uitgaan. En in de avond was het een vuurkolom. Dat kunt je lezen in Exodus hoofdstuk 13. Nu, dan komen ze daar bij de zee. En de zee wordt geopend door God. En ze gaan allemaal door die zee. Niemand uitgezonderd. En het wordt beschreven, alle lieten zich dopen in de wolk en lieten zich dopen in de zee. Ze waren allemaal daarbij betrokken en dat omving hen allemaal. Maar niet alleen dat, in vers 3, alle dronken hetzelfde geestelijke, of aten hetzelfde geestelijke voedsel. Want toen ze daar begonnen te klagen, toen ze in de woestijn waren en er was geen eten, begonnen ze te klagen tegen Mozes, tegen God. En uiteindelijk gaf God hem het manna. Je kunt lezen in Exodus hoofdstuk 16. En In het begin van die 40 jaar begonnen ze ook op een gegeven moment te klagen dat ze geen drank hadden, in Exodus 17. En toen gaf God hen water uit de rots. En op het einde van de 40 jaar, in Numeri hoofdstuk 20, geeft God hen opnieuw water uit de rots. Dat is twee keer voorgevallen. En dus we zien dat het beeld wordt geschetst. Ze hebben daar allemaal deel aan. En de Corinthiërs moeten dat proberen te visualiseren, dat dat Christus is. Dat het beeld wat zij hebben als Nieuw Testamentisch Christen, hoe zie je de gelijkenissen? Een Christen is iemand die gedoopt is in water. Die begraven is en in een nieuw leven is gaan wandelen. Een Christen is iemand die van God zijn geestelijk voedsel krijgt door het woord dat we in ons opnemen. Door de bijstand van de Heilige Geest. Dus het werd dan allemaal gegeven door God en ze hadden er allemaal deel aan. Dat is wel even belangrijk dat we dat punt benadrukken. Allemaal. Ze waren Egypte, ze kwamen uit Egypte en heel Israël was behouden van de slavernij. God had hen allemaal bevrijd. En kijk eens wat er dan staat in vers 5 en 6. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Dus hoewel ze allemaal gedoopt waren in de wolk en in de zee, hoewel ze allemaal deel hadden aan dat geestelijke voedsel, die geestelijke drank, toch heeft God in het merendeel, een understatement, want we zullen zelfs even kijken, we zullen naartoe gaan in Numeri hoofdstuk 14. Nou, laten we daar nu even naartoe gaan. Nummer 14. Wat er staat. Als de verspieders zijn uitgegaan en terugkomen. En er waren er maar twee die vertrouwen hadden dat God in het land in bezit zou geven. Wat staat er dan in Nummer 14, vers 29? En 30, in deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk zoveel als er van u geteld zijn, naar uw volle getal van 20 jaar oud en daarboven, omdat gij tegen mij gemord hebt. Voorwaar gij zult niet komen in het land waarvan ik gezworen heb, u daarin te doen wonen, behalve Caleb de zoon van Jefune en Jozua de zoon van Nun. De woestijn werd bezaaid met de lijken van de Israëlieten. Hoe probeer je dat dus in te beelden? Ze hadden allemaal, waren ze door God gered. Allemaal werden ze het geestelijke gegeven door God. En toch heeft God in het merendeel van hen geen plezier gehad. En waarom was dat? Wel, vers 6 zegt het. Zij hadden een lust om het kwade te doen. En die gebeurtenissen die daarop staan, die gebeurtenissen die we lezen, dat moet ons waarschuwen. Als we ons afvragen, wat is het nut van het Oude Testament? Wat is het nut van al die verhalen van het Oude Testament? Wel, dan is dat het antwoord. Die dingen zijn geschreven als een voorbeeld voor ons. Nu, hoe kan dat voor ons een voorbeeld zijn? Wel, we gaan kijken, Israël, wat heeft God u gegeven? God heeft u gered. Israël, wat heeft God u gegeven? God heeft u alles gegeven wat je nodig had. En wat heb jij gedaan? Je bent gaan klagen, je bent gaan zagen, je hebt totaal geen vertrouwen in God gehad, je hebt geen geloof getoond. En wat heeft God gedaan? God heeft hen gestraft. God had geen plezier in het merendeel van de Israëlieten. Dus hun voorbeeld moet ons waarschuwen dat wij niet diezelfde fouten gaan maken. Dat wij daaraan gaan denken. Nu, wat had Paulus nog maar pas gezegd tegen de Corinthiërs? Hij had gezegd, jullie doen een zwakke broeder struikelen. Dat is niet de enige waarschuwing die hij geeft. De tweede waarschuwing is, je moet oppassen voor jezelf. Je moet oppassen. Want waarom gaat Paulus de link maken van Israël naar Christus en naar het geestelijke, terwijl in Israël het fysieke telde? Omdat dezelfde principes toepasbaar zijn. De Corinthiërs moesten niet denken, oh, wij zijn gered, wij hebben deel aan Christus, het is allemaal in de chakos. Nee, in tegendeel. Die gebeurtenissen zijn opgeschreven als een voorbeeld voor ons. Ons Nieuw Testamentische Christen. En dus die verhalen van het Oude Testament, die zijn heel nuttig voor ons. En dat is goed dat wij ons daarin verdiepen, dat wij daar gaan over nadenken. Dat is zelfs nodig. Want als wij het voorbeeld niet kennen van Israël, hoe gaan die dan ons kunnen waarschuwen? Hoe gaan die dan ons tot voorbeeld kunnen zijn? Er zijn mensen die zeggen, oh, Oud Testament, daar moet ik allemaal niks van weten. Geef mij maar gewoon het Nieuwe Testament. Domme mensen. Heel domme mensen. Want God waarschuwt ons, bij monden van Paulus, dat we rekening moeten houden met die verhalen van het Oude Testament. Opdat we daardoor zouden kijken waar hebben zij gefaald en hoe heeft God daarmee omgegaan. Hoe is God daarmee omgegaan? Dus wij kunnen leren van die voorbeelden. En wij moeten nadenken hoe is het te ver kunnen komen met de Israëlieten. Nu als we dan, ik ga er nog twee andere teksten bij nemen, omdat ik dat toch wel een belangrijk iets vind, waar we echt aandacht aan moeten schenken. En dat is een tekst in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 17. Waar, als we ons dat nog herinneren, toen we Hebreeën bestudeerd hebben, waar op een gegeven moment de schrijver ook terug gaat grijpen naar die 40 jaren in de woestijn. En hoe Israël daar een voorbeeld in is. En we zien dan in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 17. En van wie heeft God een afkeer gehad 40 jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Waarom lagen de lijken van Israël in de woestijn? Ongeloof en ongehoorzaamheid. En God was daar niet tevreden mee. En Judas vers 5, juist voor Openbaringen, daar lezen wij dat de schrijver waarschuwt, en daarom die waarschuwingen vinden we dooruit het hele Nieuwe Testament, maar kijk eens in Judas vers 5 en 6, gewoon vers 5, sorry. Maar ik wil u te binnen brengen, dus ik wil u eens bijleren, zegt Judas. Wat zegt hij? Gij hebt immers alles eens voorgoed vernomen, dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft. Zij waren verlost. Zij waren gered. De Egyptenaren werden verdelgd door de zee. De zee ging toe en zij waren vrij. Op weg naar een beloofde land. Maar, een andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat betekent niet dat zij nooit geloofd hebben. Want wat staat er in Exodus? Exodus hoofdstuk 14. Als de zee toeging, toen geloofde het volk God. Omdat ze zagen wat een machtig werk hij gedaan heeft door die zee te openen en terug toe te doen. Ze geloofden. Maar ze zijn niet blijven geloven. Ze zijn hun vertrouwen ergens op weg kwijtgeraakt. Waarom? Ze zijn beginnen te klagen en te zagen. Het was niet zoals zij het wilden. Ze zaten in de woestijn. God had hen het beloofde land beloofd. En het was allemaal niet zo simpel op weg naar het beloofde land. En ze mochten er niet binnen. De Heere heeft een volk uit het land Egypte verlost, maar een andermaal hen die niet tot het geloof gekomen waren, heeft hij verdeld. Dat is het voorbeeld wat wij steeds voor ogen moeten houden, waar wij aan moeten denken. Als we dan teruggaan naar 1 Corinthiërs, hoofdstuk 10, dan gaat Paulus verder benadrukken waar de christen moet voor opletten. Wat hij zegt tegen de Corinthiërs in vers 7. Word ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken. En zij stonden op om te dansen. Weet je wanneer dat was? Als Mozes de berg op was. En hij bleef uit. En ze maakten zich een gouden kalf. Ze zeggen tegen Aaron, kom, maak ons een god. En ze maakten zich een god. En dan staat er geschreven. En ze gingen feest vieren. En dat dansen hier, ik had het opgezocht. Dat is zich vermaken met zingen en dansen. Spelen als een kind. En het gaat er zich niet om dat je je niet mag amuseren. Daar gaat het zich niet om. Maar het gaat er zich om als je kwaad aan het doen bent. En je gaat dan doen alsof er niks aan de hand is en plezier maken. Dat is verwerpelijk. En dat is wat Israël deed. Ze maakten zich een afgod. En ze gingen dansen en zingen en ze waren blij. Maar weet je wie dat nog deed? De Corinthiërs. De Corinthiërs gingen naar de afgodentempel. En ze gingen daar deel hebben. En voor hen was het oké. Herinnert u nog wat ik in hoofdstuk 8 gezegd heb? Het was geen probleem voor hen. Waarom denk je dat Paulus die voorbeelden aanhaalt? Die zijn om hen een les te geven. En wat zegt hij dan in vers 8? En laten wij geen hoererij plegen zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. Op een gegeven moment de Moabieten nodigen de Israëlieten uit. Ik heb het opgeschreven in nummerie 25. En ze zeggen, kom met ons. Kom met ons onze goden offers brengen. Kom slachtoffers met ons brengen aan onze goden. En Israël gaat erop in. En Israël gaat naar de Moabieten en doet mee met de afgoderij. En er staat in die tekst dat de Moabitische vrouwen het volk Israël aanzetten tot ontucht. Wat had ik vorige keer gezegd? Wat gebeurde er in Korinthe, in die afgodentempel? Dat ging heel vaak gepaard met hoererij, met ontucht. Waarom denk je Paulus dat voorbeeld van Israël aanhaalt? Dit is wat de Korintiërs aan het doen waren. Maar de Korintiërs moesten er rekening mee houden dat op één dag 23.000 Israëlieten, als gevolg van die daad, wat ze daar aan het doen waren, vielen. Vers 9. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de slangen. En mocht niet, vers 10, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderfengel. Nummerie hoofdstuk 21 en nummerie hoofdstuk 16 kunt je dat lezen. Klagen en zagen. Niet content zijn met het leven dat God voor hen voorzag. Het beter weten, het anders denken dat anders beter is. Ontevreden zijn met het leven dat God aan hen gaf. En God greep in. God was daar niet blij mee. Waarom zou Paulus dit voorbeeld hebben aangehaald? Wel, ik kan me inbeelden dat de Corinthiërs niet blij waren met Paulus om wat hij allemaal zei. En dat ze daardoor gingen klagen en hun onvrede gingen uiten naar elkaar. En gingen spreken van, och, die Paulus, en die is toch altijd zus en die is altijd zo. En kijk eens wat die zegt en kijk eens wat die denkt. Klagen en zagen. En Paulus zegt tegen hen, denk aan Israël, kijk wat zij gedaan hebben. En kijk hoe God daarmee is omgegaan. Vers 11 tot en met vers 13. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat jij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat jij er tegen bestand bent. Wie dacht van zichzelf dat hij stond? De Corinthiërs. Zij vonden zichzelf zo sterk en zo speciaal. En zij vonden dat zij al die vrijheden hadden. Herinner u hoofdstuk 8. Zij vonden dat zij naar die afgodentempel konden gaan en dat daar niks mis mee was, want zij waren sterke gelovigen en een afgod dat bestaat niet, dus wij kunnen dat gerust doen. Wie meent te staan, zegt Paulus, denk eens aan het voorbeeld wat het Oude Testament geeft. Want het Oude Testament, de voorbeelden veroordelen wat zij aan het doen waren. En het is een waarschuwing. Voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Na Christus is er niks meer, hè? Christus is het einde, hè? Als Christus zegt, en nu is het moment, dan is het gedaan. En dan houdt het op. Over ons is het einde van de eeuwen gekomen. Dan kunnen we beter die voorbeelden acht nemen. En dat wat is neergeschreven, die waarschuwingen, kunnen we beter over nadenken. Hoe dat voor ons tot toepassing is. En wie denkt van zichzelf, kijk eens hoe sterk ik ben, zegt de schrift, pas op dat je niet valt. Denk maar niet te veel van je eigen, met andere woorden. Denk maar niet meer van jezelf dan dat je werkelijk bent. Want je zou het nog aan het vlug kunnen struikelen. En dan is de idee daar, je hebt geen bovenmenselijke verzoeking. Nu, de kwade, je zal alles gebruiken om ons te verzoeken. Om ons aan te zetten om die lust tot het kwade te hebben. Maar wij hebben geen enkele bovenmenselijke verzoeking waar we mee te maken krijgen. En we proberen eens in te beelden met de zonde waar jij mee worstelt. En dat je denkt van, ja maar ik kom hier toch niet vanaf en ik raak er maar niet vanaf. En ik heb die ook, ik weet welke mijne zijn. Maar kijk eens wat de schrift zegt. Er is niks bovenmenselijks aan die verzoeking. Als jij faalt, hè, en als jij blijft vallen in bepaalde zonden, dan is dat omdat je het gewoon, je kiest ervoor. Kijk, je maakt niet de juiste keuzes in je leven. Want het is niet zo dat het boven je vermogen zou zijn, dat je er totaal niks aan kunt doen. Tegendeel, er is geen bovenmenselijke verzoeking in je leven. Alles kun je aan. Maar, wat staat erachter? God is getrouw die niet zal gedogen dat jij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jij er tegen bestand zijt. Dus wij moeten onze vraag stellen als we vallen, als we falen, als we blijven worstelen met zonde, hebben we het wel juist aangepakt? Zijn we wel met God aan het wandelen? Of zijn we misschien, denken we meer van onszelf omdat we werkelijk zijn en vertrouwen we te veel op eigen kracht dan op Gods kracht? En ik heb daar iets bij geschreven en ik denk dat we daar ook over moeten nadenken, want je wordt daarmee overstelpt op sociale media en als je met mensen spreekt, dat mensen zeggen, verantwoordelijkheid, dat is iets wat nimmer bestaat. Eigen verantwoordelijkheid. Dat wordt nimmer geleerd, dat wordt nimmer, of bijna niet meer toegepast in onze maatschappij. Zonde, dat bestaat niet. Zonde is geen zonde meer. Want als iemand ergens mee zit, met een probleem, wat zegt men dan? Ja, die persoon is ziek. Die persoon is emotioneel onstabiel. Maar als dat klopt, als zonde geen zonde meer is, en mensen hebben ergens, en we moeten dat dan een ziekte noemen, ja, dan kan God ook niet meer gaan helpen, hè. Dan kunnen we God zijn geestelijke hulp ook niet meer aanbieden aan de mensen. Want een ziekte, daar kun je niks aan doen. Een zonde, daar kun je wel iets aan doen. Daar kun je van bekeren. En daar kun je berouw over hebben. Daar kun je vergeving van krijgen. En je kunt je daarvan bekeren. Nou ja, als je ziek bent, daar kun je niks aan doen, hè. Ja, pilletje pakken. Dus dat is wat onze maatschappij predikt over zonde. Maar zij prediken dat omdat zij niet in God geloven. Omdat God uit het beeld is verdwenen, is weggeduwd. Dus mensen die leugen geloven, dat zonde geen zonde meer is, maar dat gewoon ergens een of ander verschijnsel is van het lichaam of wat dan ook, van de geest. Ja, die hebben geen hoop op berouw, die hebben geen hoop op bekering, die hebben geen hoop op vergeving. Dat is eigenlijk wat triestig dan. Wat wij moeten beseffen, wat de Bijbel leert, is dat een zondaar is geen slachtoffer, een zondaar is een dader. Een zonde is iets wat je doet, dat is niet wat je overkomt, je kiest daarvoor. En God geeft een uitweg. En wat ook de verzoeking is in je leven, God zal ervoor zorgen dat jij er tegen bestand bent. Maar jij moet voor jezelf de vraag stellen, maak ik de juiste keuzes? Vers 14. Daarom dan, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen, beoordeel dan zelf wat ik zeg. Het is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, in gemeenschap met het bloed van Christus. Het is niet het brood dat wij breken in gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers alle deel aan het ene brood. Even tot hier. Paulus zegt, vlucht weg van de afgoderij. Afgoderij is niet iets wat je moet gaan opzoeken en tegen je eigen moet zeggen, wel, ik ga kijken hoe ver ik kan gaan. Ik ga kijken, waar ligt mijn grens? Nee, daar moet je weg van lopen. Daar moet je afstand van nemen. Dat is een gevaar. En een gevaar, dat gaat je niet opzoeken, maar een gevaar, dat gaat je voor beschermen. Allee, dat hoop ik toch. En Paulus doet beroep op hun verstand. Hij zegt, ik spreek tot verstandige mensen. Dus ze konden beoordelen, ze konden zelf nadenken over dat wat Paulus zei. Ze konden daar naar luisteren en konden zeggen van, ja, inderdaad, daar zit wel iets in wat daar staat. Daar zit wel iets in wat Paulus zegt. En Paulus zegt, beoordeel dit dan eens. En nu gaat hij het punt maken dat de Corinthiërs moet overtuigen wat jullie gedaan hebben door daar aan te gaan liggen in die afgodentempel, het verkeerd, de zonde. Want wat zegt hij? En hij gaat 7 vragen stellen. Wel, het hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Want op een gegeven moment vraagt hij, wat wil ik hiermee zeggen? In vers 19, als je die erbij telt, dan zijn het 8 vragen. Maar anders gaat hij 7 vragen stellen aan de Corinthiërs, die hen moeten doen begrijpen wat hij hen probeert duidelijk te maken. En dat is ook wat Jezus heel vaak deed. Vragen stellen om mensen te doen nadenken. Dat is een goede manier om mensen iets duidelijk te maken. Om een vraag te stellen. Dat mensen hun verstand gaan gebruiken. Dat ze niet zomaar klakkeloos dingen aannemen. Omdat die of die het zegt. Daar hebben we zondag ook over gesproken. Maar denk voor uw eigen na. En dat is wat Paulus, waar hij ook beroep op doet. Denk na. En hij gebruikt het avondmaal. Hij gebruikt de tafel des Heren. En hij zegt, de eerste vraag in vers 16. De beker van de dankzegging. Hij zegt, wij spreken daarover de dankzegging uit. Hij zegt, is dat niet een gemeenschap met het bloed van Christus? Vraagteken, dat is de eerste vraag. Maar niet alleen de beker, ook het brood stelt hij een vraag over. Hij zegt, is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Dat zijn de eerste 2 vragen. Dus wat de christen moet beseffen is, dat die gemeenschap hier, dat is een deel hebben aan iets. Dat woord, dat betekent een intimiteit ergens in hebben. Een omgang ergens in hebben. Een partnerschap ergens in hebben. Waaraan hebben de christenen deel? Als zij het brood en de beker nuttigen. Wel, ze hebben deel, een intimiteit met het bloed van Christus. En ze hebben een intimiteit met het lichaam van Christus. Maar niet alleen met Christus is die verbintenis, die gemeenschap, die fellowship in het Engels. Maar ook met elkaar. Want wat zegt Paulus? Het is 1 brood, vers 17. En wij zijn allemaal, hoeveel ook, we zijn 1 lichaam. We hebben immers alle deel aan het ene brood. Dus die gemeenschap en het avondmaal is niet alleen met Christus, maar ook met elkaar. Waarom zou Paulus dat gaan zeggen? Wel, hij gaat het zelf eens uitleggen, maar probeer voor zelf eens na te denken. Waarom gaat Paulus de nadruk erop leggen dat deel hebben aan de tafel des Heren, dat dat gemeenschap is met Christus? Hij gaat het tweede voorbeeld aanhalen in vers 18. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. En nu komt de derde vraag. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Ook in, als je naar Deuteronomium 12 gaat, Leviticus 8. Zij die deel hebben aan het offervlees, die hebben gemeenschap daarmee. Dus dat is niet zomaar iets waar je je eigen van kunt loskoppelen. Van ja, ik doe het wel, maar ik heb er eigenlijk geen deel aan. Nee. Dat is een gemeenschap. Dat is een fellowship. Dat is een intimiteit. In het Nieuwe Testament is dat zo. Onder het Oude Testament was dat ook zo. En wat zegt Paulus dan? Vers 19. Wat wil ik hiermee dan zeggen? Waarom geeft hij deze voorbeelden? En nu komt de vierde vraag. Dat een afgodenoffer iets is. De vijfde vraag, of dat een afgod iets is. 20, in tegendeel, dat hun offer een offer is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat jij in gemeenschap komt met de boze geesten. Jij kunt niet de beker van de Heere drinken en de beker van de boze geesten. Jij kunt niet aan de tafel van de Heere deel hebben en aan de tafel van de boze geesten. En nu komt de zesde vraag, of willen wij de Heeren tot naijver wekken? En de zevende vraag, zijn wij soms sterker dan de Heeren? Dus Paulus zegt, wat bedoel ik hier nu mee? Bedoel ik misschien dat een afgodenoffer, dat enige waarde heeft? Of dat een afgod, er bestaan geen afgoden. Een afgod is iets fictiefs. Dat is een beeld, dat is iets wat mensenhanden hebben gemaakt. Maar Paulus zegt, wat wel bestaat, zijn boze geesten. En iemand die aan afgoderij doet, die heeft gemeenschap met boze geesten. En iemand die aan een afgod offert, die offert een wezen aan boze geesten. En niet aan God. En Paulus zegt heel duidelijk in vers 20, ik wil niet dat jij in gemeenschap komt met de boze geesten. Als jij deel hebt aan een afgodenritueel, en de Corinthiërs dachten, wij kunnen daar naartoe gaan, wij kunnen daar deel aan hebben, en eigenlijk in ons verstand weten wij, daar zijn geen goden, afgoden bestaan niet, dus daar is geen probleem. Dat is wel een probleem. Want door daar deel te nemen, hebben zij deel, en hebben zij gemeenschap aan boze geesten. En Paulus zegt in vers 21, zij kunt niet de beker van God drinken, en de beker van de boze geesten. Zij kunt niet aan de tafel van God deel hebben, en aan de tafel van boze geesten. Nu, als je met iemand wilt gaan vechten, niet dat je dat moet doen, hè, maar als je met iemand de strijd wilt aangaan, wat gaat je dan doen? Dan gaat je toch eerst eens nadenken van, ga ik dat hier halen? Kan ik hem eens, of haar, kan ik hem aan? Paulus stelt de Corinthiërs de vraag, willen wij God misschien jaloers maken? Zijn wij misschien sterker dan God? De Corinthiërs hadden niet goed nagedacht over wat ze eigenlijk aan het doen waren. En zij daagden God uit. En het was een gevecht dat ze nooit niet zouden kunnen winnen. Dat laat zien hoe kortzichtig zij waren in hun beoordeling. En wat wij moeten beseffen is dat God een jaloerse God is. En God is een liefdevolle God, maar als jij van iemand houdt, als man of als vrouw, dan gaat je die ook niet willen delen met iemand anders. Dan gaat je zeggen, oké, dat is mijn man of dat is mijn vrouw, en dat is een gezonde jaloersheid, die voorkomt uit liefde. En bij God is dat ook zo. Dus je gaat die persoon willen beschermen, je gaat het beste willen voorhebben met die persoon, je gaat die persoon niet willen verliezen. Maar God aanvaardt niet dat de mens in zijn hart verdeeld is. Dat de mens zegt in zijn hart, ja maar God, ik hou wel van u, maar ik hou ook om die gemeenschap te hebben. Ik hou daar ook van om gemeenschap te hebben met boze geesten. Bij God is het alles of niks. Ofwel wijd u aan hem, ofwel niet. Er is geen tussenweg. En de Corinthiërs waren dom. Zij dachten dat ze beter wisten dan God. Wat de conclusie? Eet geen afgodenoffer in een afgodentempel als onderdeel van een afgodendienst. Dat is wat Israël deed en kijk eens wat de gevolgen waren voor Israël. En dat is het voorbeeld wat we ter harte moeten nemen. De laatste verzen, tot slot, vers 23 en 24. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoekt het zijne, maar wat het andere is. Dus zij hadden al geen rekening gehouden met de zwakke broeder. En is deze uitspraak, is dat nu iets wat zij dachten van zichzelf? Of is het iets wat Paulus zegt? Mij lijkt het eerder dat Paulus inspeelt op hun redenering. Dat zij dachten, ja maar wij kunnen toch alles doen, wij zijn vrij, zolang wij maar in ons verstand weten waar we mee bezig zijn. Het is misschien niet altijd nuttig. En er zijn inderdaad dingen in de schrift waarin wij vrijheid hebben, waarin wij dingen mogen zeggen, dit is geoorloofd. En waarvan we kunnen zeggen, het is niet altijd even nuttig. Maar waar we rekening mee moeten houden is, dat als we ergens een vrijheid in hebben, en dat is niet om een afgoderij te doen, dat is een zonde, daar heb je nooit geen vrijheid in. Maar als je ergens een vrijheid in hebt, vers 24, niemand zoekt het zijne, maar wat het andere is. Hoe gebruik ik mijn vrijheid? Gaat mijn vrijheid en de keuzes die ik daarin maak, gaat mij dat doen groeien in mijn geloof? Gaat mij dat doen groeien in wijsheid, in heiligheid, in genade of niet? Dus het is goed om steeds na te denken, hoe gebruik ik mijn vrijheid? En als ik dan vrijheid heb en ik maak daar gebruik van, niet alleen nadenken van, is het goed voor mij, maar ook nadenken, wat doet het met mijn broeder en mijn zuster? Wat doet het met mijn zwakke broeder en zuster als ik een bepaalde vrijheid heb en ik maak daar gebruik van? Of interesseert het mij niet? Dat ik zeg, ja maar ik heb recht, dat is hoeveel mensen praten, ik heb recht om te doen wat ik wil. Nee, dat heb je niet. En al zeker niet als christen. Als uw vrijheid en uw gebruik daarvan een broeder verloren doet gaan, dan staat hij schuldig voor God. Paulus heeft het voorbeeld gegeven. Hij zegt, kijk naar mij als apostel. Ik had recht op ondersteuning. en ik heb er geen gebruik van gemaakt bij jullie. Ik had recht op een vrouw en ik heb er geen gebruik van gemaakt. Hij had rechten, maar hij gaf die op om dienstbaar te zijn, om zwakken te redden. De laatste verse, vers 25 tot het einde. Indien een van de ongelovigen uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Doch indien iemand tot u zegt dat is gewijd vlees, eet het dan niet om hen die u dat te kennen gaf en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door iets anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat doet, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. Geef nog aan de Joden, nog aan de Grieken, nog aan de gemeente van God aanstoot, zoals ook ik allen en alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Vers 25, ik dacht van wel, hè? Ah nee, jawel, ik dacht van wel. Maar ik moet daar toch over wat opmerking geven. Want daar komt natuurlijk de vraag, wat gebeurde er vaak in die afgodentempels, alles wat daar geofferd werd, daarna bleef dat vlees en al dat. Dus dat ging naar de vleeshal. En Paulus zegt, al wat in de vleeshal te koop is, mocht hij kopen. Dus ook dat vlees wat in dat afgodenoffer, als een afgodenoffer is gebracht, hij mocht dat gewoon kopen. Jij moet niet navraag gaan doen uit gewetensbezwaar. Ja, maar voor waar komt dat vlees? Dat is niet gelijk de moslim. Ja, het moet halal zijn. En waar is het gemaakt? En hoe is het gemaakt? En hoe is het geslacht? En dit en dat, dat. Nee, de christen niet. Jij moet niet gaan nadenken van, komt dat, heeft dat, is daar met afgoderij iets te maken geweest? Nee. Hoewel weet je dat? Jij weet dat de aarde en haar volheid van God is. En dat vlees is uiteindelijk maar vlees. En als jij dat koopt als zodanig, mag jij dat zonder gewetensbezwaar mocht hij dat eten. In Markus hoofdstuk 7 vers 19 zien we dat Jezus alle spijzen rein heeft verklaard. Spijzen is spijzen. Maar, als er nu een ongelovige zegt van, hey, kom eens bij mij eten. Dan mocht hij daar gaan. Je moet niet eerst gaan zeggen, ja maar, is dat vlees, is dat aan de afgoden geofferd of zo? Want dan, ja nee, daar hoef je je niet mee bezig te houden. Jij mag alles eten wat u wordt voorgezet, zonder dat jij navraag doet. Einde van vers 27. Hoeft u daar geen zorgen over te maken. Vlees is vlees, waar het ook vandaan komt. Maar, vers 28, als nu iemand daar tot u zegt, dit is gewijd vlees, dus dit is vlees wat aan de afgoden geofferd is geweest, eet het dan niet, zegt Paulus. Niet. Omwille van uw eigen geweten, want jij weet, vlees is vlees. Maar om dat geweten van die persoon die u daar gezegd heeft, daar moet je rekening mee houden. Want zegt hij, want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door iets anders geweten? Als ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Want als jij God dankt voor het eten dat je hebt, en je zegt, Schepper, dank u voor wat jij me hier geeft, dan maakt het niet uit waar dat vlees vandaan komt. Zij dankt God voor dat vlees. En God heeft dat vlees gemaakt. Wat andere mensen daar op een ander tijdstip mee gedaan hebben, daar heb jij niks mee te maken. Maar hou wel rekening, als iemand u zegt, ja maar dit is gewijd vlees, zou je dat wel eten, dan moet je met dat geweten van die ander wel rekening houden. Vers 31. Als je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het om God te eren. Dat is het principe. En, vers 32, geef niet aan de Joden een aanstoot, geef niet aan de niet-Joden, dat zijn de Grieken, een aanstoot, geef nog aan uw broeders en zusters een aanstoot. Dat is het belangrijkste. Ga niet een afgoderij te doen, ga daar niet aan meedoen, en zijt geen aanstoot voor mensen. Maar probeer juist u aan te passen aan de mensen. Probeer rekening te houden met andere mensen. Probeer niet vol te zijn van uzelf, maar probeer dienstbaar te zijn en nederig. Zoals Paulus zijn eigen leven als een voorbeeld diende. Hij zegt, ik ben ook iedereen in alles ter wille. Maar dat betekent niet dat je iedereen naar de mond moet praten. Nee, het evangelie is het evangelie. Maar daar waar je vrijheden hebt. En je kunt dingen vermijden. Je kunt rekening houden met mensen. Houd rekening, dat is je plicht. tot een gebod. Wat zegt hij? Niet om hun eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen opdat zij behouden worden. Dat is wat Christus deed. Christus diende ook niet zichzelf, maar hij diende anderen. En ik denk dat we daar vaak tekort in komen. Als we te veel bezig zijn van ik dit en ik dat en we denken totaal niet. Net zoals de Corinthiërs aan het belang van de ander. Ik denk dat het een heel waardevolle les is. Die drie hoofdstukken samen eigenlijk, want je moet ze samen nemen. En afgoederij is altijd verkeerd. Een christen kan geen deel hebben aan afgoederij, want dan heb je eigenlijk deel aan boze geesten. Maar er zijn vrijheden, maar wat je ook doet, hou rekening met de zwakken en zij dienstbaar. Amen.